De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft. Het doet toch wel een beetje raar vandaag opnieuw iemand te mogen ontvangen voor de eerste keer sinds de coronamaatregelen, natuurlijk met voldoende afstand. En vandaag hebben we bij ons in de studio diaken Erik de Roes. Dag Erik, goeiedag.
Goeiedag.
Hartelijk welkom in ons programma en dank u wel voor uw komst uit Ver Assenbroek.
Ja. Ja. Dank u wel voor de uitnodiging.
Ja. U bent daar diaken?
Ja, ik ben diaken in feite in Assenbroek, want Ver Assenbroek is een stukje van Assenbroek.
Okay.
Assenbroek is een deelgemeente van Brugge, een beetje te oosten van Brugge zo. En Ver Assenbroek, dat komt omwille van het feit dat de mensen vroeger te voet van Brugge naar Assenbroek gingen. Nu gaan ze nu nog te voet, maar vroeger was dat vooral het geval. En ze gingen dus van Brugge naar het verre Assenbroek. Het is maar 5 kilometer, maar toch was dat ver voor hen. En vandaar blijft de naam Verre Assenbroek.
Ja, het uiterste stukje van het Brugge.
Ja.
En in Verre Assenbroek hebben jullie dit jaar ook een jubileumjaar. 300 jaar.
300 jaar van het bestaan van het jubileumbeeldje. Het jubileumjaar van het miraculeuze beeldje van Maria. Die daar in 1720 terechtgekomen is.
Ja. En zij wordt vereerd in de kerk van Ver Assenbroek.
Inderdaad, in de kerk van Ver Assenbroek wordt dat beeldje vereerd. Ze staat daar in een nes, bijvoorbeeld. En dat beeldje wordt dan... De mensen komen daar op bedevaart, of vooral in de maand mei. Maar anders ook in de loop van het jaar komen er heel wat mensen om dat beeldje te eren, laten we zeggen.
Ja. Ja, we zullen het dadelijk wel hebben over de ontstaansgeschiedenis, over de verering van Onze Lieve Vrouw daar. Maar wat is uw persoonlijke band nu met het heiligdom? Hoe bent u daar terechtgekomen? Was u altijd al woonachtig in Assenbroek?
Ik ben van Brugge zelf, van de stad Brugge. En het is misschien raar om te zeggen, maar het soort voorbestemming dat ik in Ver Assenbroek, in de parochie Onze Lieve Vrouw Ver Assenbroek, terechtkwam, in de bedevaartoord. Voor mij zijn dat bepaalde elementen die mij aanspreken. Zo, misschien is dat voor andere mensen wat gewoon fait divers. Maar voor mij was dat, is dat eigenlijk belangrijk. En ik ga het zeggen hoe dat het eigenlijk in elkaar zat. Ik ben geboren in Sint-Anna. Sint-Anna moederhuis, zeiden we toen, maar dat is de materniteit. Moederhuis of materniteit Sint-Anna, dat was in stad Brugge zelf. Maar Sint-Anna is eigenlijk de moeder van Maria, in feite, ja. Dat is één element. Ik heb een zoon die Joachim noemt. Joachim, dat is niet voor gedaan, maar Joachim is eigenlijk de vader van Maria. Mijn ouderlijk huis staat in feite in de Ons Lieve Vrouw parochie van Brugge. Ons Lieve Vrouw weer al. Mijn moeder zaliger noemde Maria. Maria, zeiden we natuurlijk. Mijn schoonmoeder noemt ook Maria. Weer een element voor mij die zegt, Maria is belangrijk voor mij. Mijn vrouw noemt Marleen. Marleen, ja, je zou kunnen zeggen dat ze een beetje Maria, de naam Maria, maar toch, eigenlijk is ze geboren op 15 augustus. 15 augustus, Maria ten hemel opneming. Weer een element voor mij die zegt, Maria is, ben ik verbonden met Maria. En misschien tenslotte zou ik kunnen zeggen, de aartsengel Gabriel heeft de geboorte, of gezegd aan Maria dat ze een kind ging verwachten, die Jezus noemde. En de feestdag van Gabriel valt op 29 september. Raar maar waar, maar dat is ook mijn geboortedatum. Dus voor mij is dat, zijn dat zo van die diverse elementen die mij zeggen voor mij, je bent verbonden met Maria.
Ja.
Voor andere mensen is dat misschien gewoon een fait divers, maar voor mij is dat belangrijk.
Ja, dus Onze Lieve Vrouw heeft toen dan ook al langere tijd een plaats in uw leven.
Ja. En tenslotte ben ik eraan terecht te komen in parochie Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen in Ver Assenbroek.
Ja. En is dat dan toevallig gebeurd of bent u als diaken naar daar geroepen?
Ja, in feite, ik was diaken gewijd in 2007, maar ik had nog een gewoon profaan beroep in feite. En in 2012 ben ik dan aangesteld als coördinator van de Ons Lieve Vrouw parochie. De toenmalige Ons Lieve Vrouw parochie. Omdat de pastoor toen met pensioen was. En dus op die wijze ben ik dan fulltime diaken geworden in die Ons Lieve Vrouw parochie.
Ja. En het is nu het is een parochie en het is tegelijkertijd ook een bedevaartsoord.
Ja, wel, de parochie is opgenomen in feite in de pastorale eenheid Sint-Rudo, sinds 2016. Dus we spreken nu van één grote parochie, Sint-Rudo. En de kerk van Ons Lieve Vrouw, van Rassenbroek, is dus een onderdeel van die pastorale eenheid. En wat was die vraag nu weer?
Ik was gewoon een beetje aan het vragen hoe u dan terechtgekomen was in Assebroek. Ja. Dat u geroepen bent om daar de pastoraal mee te verzorgen? Of?
Inderdaad, ja. Dus ik werd dan aangesteld als coördinator van die parochie, vooral van het bedevaartsoord, om de bedevaarten daar een beetje te begeleiden, te kijken hoe dat de mensen daar kunnen terechtkomen. Vooral de maand mei was belangrijk, of is nog altijd belangrijk. Ja. In dat pastoraal. Dus de bedevaarten, de groepen verwelkomen, zorgen dat de groepen er kunnen zijn enzovoort.
Ja, ja, op dat vlak zal de meimaand er dit jaar wel heel anders hebben uitgezien dan andere jaren. Ja. En dan net in jullie jubileumjaar.
Ja, dat is. Ik had er echt erg. Allee, het viel me erg dat dat niet kon doorgaan. Ja. We hebben heel veel groepen natuurlijk nu in de maand mei moeten afzeggen. Ze hebben dat natuurlijk. Velen hebben dat ook gedaan, afgezegd, omwille van het feit dat ze niet mochten komen. Zoals Samana en Okra en dergelijke. We mogen niks doen van bedevaarten of van samenkomsten en dergelijke. Net voor de maand mei gingen we starten met het jubileumjaar. Met een voordracht door professor Adelbert Deno. Dus we hebben dat moeten uitstellen. Hopelijk kunnen we dat nu 24 juni doen, die voordracht. Maar we weten niet of het echt zal kunnen natuurlijk. Ja. Dus er waren een aantal voorbereidingen, een aantal elementen die in de maand mei en net ervoor gingen samen georganiseerd worden. En na mei en juni en dan september, oktober en zo verder gaat de rest door, hopen we toch.
Ja. 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 Ja, we zullen het later in de uitzending hebben over wat er dan misschien nog op het programma staat voor het najaar. We gaan er nu eerst even muzikaal tussenuit en hebben het daarna over Onze Lieve Vrouw zelf in Assebroek en de ontstaangeschiedenis van het heiligdom.
Ja.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met diaken Erik de Roes, die ook coördinator is van de parochie Ver Assenbroek, waar Onze Lieve Vrouw dit jaar al 300 jaar vereerd wordt als Onze Lieve Vrouw van Assenbroek. Ik heb hier voor mij een kopie of een reproductie van het beeldje van Onze Lieve Vrouw zoals ze vereerd wordt in Assenbroek. Het gaat om Onze Lieve Vrouw met het kind Jezus en de maan en ja, ook een slang aan haar voeten. Hè?
Ja, dus het is de gekroonde Maria dat je ziet en het kind Jezus die ook een kroontje heeft. Dus moeder Maria draagt haar kind. Dat is de voorstelling van het beeldje.
Ja, ja. Ja. En ja, het echte beeldje, uit wat voor materiaal is het gemaakt?
Het is eigenlijk een albasten beeldje, dus van steen.
Ja. Dat is, ja. En hoe is het in Assenbroek terechtgekomen?
Wel, dat is een redelijk lang verhaal. Ja. Laten we zeggen dat het ergens gestart is in 1680. Toen was er een zekere Balthazar Lanois, die een bemanningslid was van een schip van de Nederlandse koopvaardij. Dus in de 17e eeuw was er een serieuze over- en weervaren tussen Nederland en Indië, laten we zeggen. En hij was lid, Balthazar Lanois, van een van die schepen, dus van de Oost-Indische Compagnie. En hij had dat beeldje mee. Hij vereerde dat beeldje, dat albasten beeldje. Maar, als katholiek dan, hè. Maar hij zat op een schip met heel veel matrozen. Maar die matrozen waren eigenlijk protestant, de meeste waren protestant. En in die tijd, protestanten en katholieken, dat was, en Maria, laten we zeggen, dat was niet evident. Dus die matrozen zagen dat beeldje door Balthazar werd vereerd. Ze konden het niet verdragen en ze namen dat beeldje en ze gooiden het in zee. Dus dan verwacht je dat beeldje gewoon zinkt naar de bodem van de zee. Maar dat is het mirakel nu juist. Dat beeldje zonk niet. Dat beeldje dreef gewoon weer mee met dat schip. En het bleef meedrijven. En er was een van die bemanningsleden ook die dat zag. Abraham Zut. Abraham Zut zag dat, zegt hij. Dat is iets, dat heeft te maken met God. Dat beeldje, dat moet terug op het schip komen. Hij heeft dat beeldje terug opgevist. En uiteindelijk heeft hij dat dan terug meegenomen naar zijn huis, ergens in Friesland. En in Friesland, ja, ook Nederland, protestanten enzovoort. Dat was ook niet evident. Hij had er eigenlijk moeilijkheden mee dat hij dat beeldje bij zich had. Hij heeft dat dan gegeven aan een katholieke vriend. En die katholieke vriend heeft dat bewaard en heeft dat meegenomen naar zijn nicht, dacht ik, Cornelia de Metz. En dat was een beheen in Diksmuiden. En die beheen heeft dat bij zich gehouden. Maar ze was voorzienig in die zin dat ze in haar testament dat beeldje schonk aan Pieter Verhagen. En Pieter Verhagen is dan eigenlijk pastoor geworden in Ver Assenbroek. Maar dat was dan het jaar 1720. Dus dat is een hele tijd ertussen, wel 40 jaar ertussen uiteindelijk. En Pieter Verhagen had het idee om dat beeldje te laten vereren door de mensen die daar kwamen. Hij heeft dat beeldje in de kerk van Ver Assenbroek gezet. En sedertien is eigenlijk de bedevaart naar dat beeldje begonnen. Dus heel veel mensen heeft mensen kunnen toebewegen om naar dat beeldje te komen. En de mensen kwamen naar dat beeldje om het te vereren. En het verhaal, laten we zeggen, achter dat beeldje is in feite, eigenlijk kan je wel een keer kopje ondergaan, maar uiteindelijk, Maria heeft je de moed en de kracht om weer boven water te komen. Dat is het beeld die daar een beetje achter zit. En inderdaad, veel mensen komen naar Ver Assenbroek. Ze kunnen hun intenties schrijven in een boek bijvoorbeeld. Maar ze komen naar Ver Assenbroek om hun zorgen, onder alleszins hun zorgen, mee te delen aan Maria. Ook hun vreugde zo waarschijnlijk wel. Mee te delen aan Maria. En dat Maria dat in haar hart opneemt. En ze vragen dan ook steun aan Maria. Dus dat is een beetje de achtergrond van dat beeldje.
Ja, en tot op de dag van vandaag wordt dat.
Tot op de dag van vandaag. Toen ik coördinator werd in 2012, had ik nooit vermoeden dat er inderdaad zoveel mensen daar naartoe komen. Het is geen enkel uur van de dag dat er daar niemand komt om dat beeldje te vereren. Dus in de loop van het jaar, van de maanden van het jaar, komen daar heel veel mensen naartoe om dat beeldje te vereren. En natuurlijk, de maand mei is dan heel exclusief. In de zin van, er komen dan veel meer mensen naartoe. Vooral groepen dan. Groepen die afspreken en die dan komen een gebedsdienst doen of een eucharistieviering. En dat ze op bedevaar komen naar Varagsebroek.
Ja. En u als coördinator, ontvangt u de bedevaarders dan? Of is er een bepaald programma voorzien voor mensen die daar op bedevaart komen?
Wel, als de groepen geen programma hebben op zich, dan zorgen wij voor een programma. Want dat is uitzonderlijk. De meeste groepen die komen, hebben hun eigen programma, hun eigen gebeden mee en zo. Dus wij ontvangen inderdaad met een groepje, doen we dat. In de maand mei doen we dat met een groepje, 4, 5 mensen, die daarvoor zorgen. Omdat je niet constant zelf, als één persoon dat zou moeten zijn, hebben we een groepje dat we zorgen dat de bedevaarders kunnen komen en dat ze opgevangen door één persoon die niet altijd dezelfde moet zijn. Dat bedoel ik. Dus we zorgen dan ervoor dat de kerk vrij is en dat alles klaar is om de mensen daar plaats te laten nemen, muziek te laten spelen enzovoort. Ja.
Wat me opvalt is dat het verhaal van de oorsprong van het heiligdom en waar het beeldje eigenlijk vandaan komt, dat wel heel goed gekend is. Is dat ooit neergeschreven geweest door iemand? Of?
Wel, er zijn daar wel geschriften over. Hoe moet je dat noemen? Dat zijn historische schriften, mensen die daar inderdaad over geschreven hebben. Boekjes, verhalen die bijvoorbeeld in het archief van Stad Brugge zitten, laten we zeggen.
Ja. Ja, dat wel. Ja, ja, omdat er ook wel plaatjes zijn waar Maria vereerd wordt, maar waarvan de oorsprong veel minder gedetailleerd gekend is, toch? Hè?
Ja, dat kan.
Misschien ook omdat het 300 jaar is wel wat, maar het is natuurlijk ook geen... Ja, het is natuurlijk niet zo lang geleden. Het is...
Ja, 300 jaar is, laten we zeggen, een serieuze periode. Dat groeit inderdaad langzaam, maar dat blijft in feite bij ons. Ja.
Het is heel leuk om eigenlijk heel het verhaal te kennen van waar onze lieve vrouw van Assenbroek daarvoor allemaal gezeten heeft. En er zijn ook... zou u een beetje de kerk en het domein een beetje willen beschrijven? Er zijn ook heel mooie glasramen.
Ja, wel, het is een kleine kerk, laten we zeggen. Mm-hmm. Maar er worden ook veel huwelijken gedaan omwille van de romantiek van dat kerk, blijkbaar. De mensen komen daar graag om te huwen. Dus het is niet zo'n grote kerk. Er is ook een mooi plein voor dat kerk, waar dat er ook een Maria-beeld staat. Dus de kerk binnenin, als je komt, dan heb je op het einde de 5 glasramen. De 4 glasramen die het verhaal vertellen van het beeldje. 2 links en 2 rechts. En in het midden heb je het glasraam van de Emmaushangers. Het zijn ook nog glasramen aan de zijkanten. Maar dat vertelt dan ook over Maria, maar dat is dan niet specifiek naar het bedevaartsoord toe. En dan aan de buitenkant hebben we een omhang. Een omhang met 7 beeldjes. De 7 weeën van Maria. Als lieve vrouw van de 7 weeën wordt daar... ieder kapelletje wordt dan eigenlijk een soort uitleg over een van die 7 weeën.
En dat is dan ook iets dat door bedevaarders wordt gedaan, die omgang?
Ja, dat is een mogelijkheid. Als bedevaarders komen, we hebben daar inderdaad een boekje over met uitleg over... die 7 weeën. De mensen of de groepen kunnen zo'n boekje dus lenen en dan kunnen ze de omgang doen. Dat duurt ongeveer een 20-tal minuutjes. En blijkbaar hebben de mensen er ook wel het een en het ander aan. Ja,
want komt u als diaken die daar coördinator is, soms in contact met mensen die dan getuigen over een gebedsverhoring of zo van Onze Lieve Vrouw al daar?
Dat gebeurt niet direct, nee. Ik heb daar geen ervaring zo. Ja. Ik zie wel dat mensen daar gewoon regelmatig komen. Ik zie ook mensen die inderdaad daar meerdere keren komen. Nee. Maar dat is dan uit de gebuurte zo. Ja. Mensen die...
Nu in de coronaperiode, de eucharistievieringen kunnen voorlopig natuurlijk niet doorgaan. Maar is het heiligdom op zich nog open en is de kerk...
Ja, de kerk blijft open bij ons. Laten we zeggen van 's morgens rond 8:30 tot 19:00 s'avonds. Dus de mensen kunnen binnen en buiten. We zorgen ervoor wel dat een ingang is en een aparte uitgang. Voor een beetje de toestand van tegenwoordig te omzeilen. Maar de mensen komen inderdaad gewoon binnen en ze kunnen daar gans de dag binnen in feite. Ja.
Ja. Dus, en doen ze dat ook in deze tijd?
Ze doen dat, ja. Dus ik heb gezegd dat ik van verschoten was toen ik daar coördinator werd, dat er dan iedere dag iemand zat. Maar nu blijft dat. Ja, je zou kunnen denken, ze durven niet meer komen, maar toch, Maria blijft aanspreken. Maria roept misschien hen, ik weet het niet. Ja. Dat is kunnen. Ja, maar ze blijven inderdaad komen. Er is geen eucharistieviering. Normaal gezien, in gewone tijden hebben we de zaterdag een eucharistieviering. Zaterdag namiddag. En in de maand mei zorgt men dan ook dat er zondagmorgen een eucharistieviering is. Maar helaas. Niks kan doorgaan.
Ja. Dus ja. Ja, hopelijk kan dat gauw terug. Hè? Dat hopen we hopelijk, ja. Alle parochies, ja. Denk ik.
Vanaf 8 juni.
Vanaf?
Ik hoop het, hè, als ze dat horen in Brussel, dat 8 juni voor ons belangrijk is.
Ja, want over de jubileumviering gesproken, u sprak over de datum van 24 juni. Maar als het in het najaar en in de toekomst terug een beetje normaal kan verlopen, wat staat er dan allemaal op het programma?
Wel, we hadden een programma uitgedokterd vanaf maart tot december. We hebben daar zeker bijna vier jaar aan voorbereid. Alles is nu bijna een duin gevallen, laat dat zijn. Maar dus we hebben dat gedaan met wel een werkgroep van een tiental mensen. Zo. Ja, 3-4 jaar. Heel belangrijk. Maar dus we zouden starten in eind maart met het jubileumjaar. Maar dus wat wij in maart voorzien hebben, zouden we nu 24 juli doen. Dat is een lezing gegeven door Adelbert Tenot over Maria. Maria, hoe dat, de mensen dat ervaren tegenwoordig. Hopelijk kan het doorgaan. Hè. Ja, we weten niet. Het gaat normaal door in de kerk. Maar als de beperkingen er zijn, zal dat misschien te moeilijk worden. Misschien dat we het doen op het plein, voor het plein, ik weet het niet. En er was dan, in feite, 1 mei was er een orgelconcert voorzien, een openlucht orgelconcert. Dat hebben we ook moeten aflasten. Dat zou normaal doorgaan nu in oktober. Op de 3 mei was er een tv-mis voorzien met onze bisschop Lode. Ook in het water geval, ja. Maar dat gaat nu door, hopelijk ook, op 18 oktober. Dus we hebben proberen, wat we nu voor mei en in mei bepaald hadden, dat naar het najaar te verzetten. Ik heb hier mijn lijstje mee, ik ga het bekijken. We hebben ook in feite een kapelletocht. Dat hangt niet af van een bepaalde maand. Maar we noemen dat kapellen vertellen. Dus er zijn een aantal kapelletjes in Assenbroek, Maria-kapelletjes, die we in een boekje, iemand zorgt ervoor van onze werkgroep, dat we dat beschrijven en een soort wandeltocht, zelfs fietstocht van maken. Dus de mensen kunnen die kapelletjes bezoeken in de loop van het jaar zo, aan de hand van dat boekje. Dat was ook voorzien. We hebben ook een filmpje gemaakt van het heiligdom van Van Assenbroek. Een tiental minuutjes zo. En we zouden dat ook constant het hele jaar tonen in de kerk. Op een speciale zuil zo, dat de mensen een aanraakzuil, maar dat de mensen kunnen het filmpje laten spelen op het moment dat ze dat willen zien. Door een concert, de lezing. Ja. Er is ook een lezing voorzien door Leo Verstricht. Iemand die van het Leuvense, dacht ik. Durf ik niet heel goed zeggen. Leo Verstricht is in feite een dokter in de theologie. En ze zou dus Maria, een vrouw van de verbeelding, naar voren brengen als lezing. En dat is voorzien op 12 september. Dus misschien kan het toch doorgaan. Dan hadden we een tentoonstelling. Of we zullen een tentoonstelling hebben die doorgaat van 24 oktober tot 2 november. Een tentoonstelling over het miraculeuze beeldje in het Verre Assenbroek. En dan tenslotte zouden we het jubileumjaar afsluiten op 7 december. En waarom juist 7 december? Omdat dat beeldje op 7 december 1720 werd in de kerk werd gebracht door pastoor Pieter Verhagen. Dus net op het moment. Dan is het 300 jaar feit aanwezig. En dan zouden we een gebedsdienst doen om het jubileumjaar af te sluiten. We hebben dus ook een jubileumkaart voorzien als de mensen speciaal die kaart willen kopen. Doe maar. Hè.
Ja, en het is, er staat dus heel wat op het programma. We hopen natuurlijk met jullie mee dat het kan doorgaan dan in het najaar. En valt dat programma ook op het internet of zo terug te vinden?
Ja, je kan dat zien op onze website www.sintrudo.net. Okay. Daar onze website van de pastorale eenheid voorziet dat programma. Er zal opgetoond worden, ja. Of de onderdeeltjes van het programma.
U zei daarnet, de boodschap eigenlijk van Onze Lieve Vrouw van Assenbroek is, zelfs als je onder water gaat, is Maria er toch nog altijd om je terug nieuw perspectief te geven en je steun te geven. Ja. En ik stel voor dat we dan nu even gaan luisteren naar het lied met de tekst van Bernardus van Clairvaux, Regarde l'étoile, kijk naar de stem. Ster, roep Maria aan. En dan zetten we dadelijk ons gesprek nog even verder.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met diaken Erik de Roes, die coördinator is van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Ver Assenbroek. Een heiligdom dat dit jaar haar 300-jarig jubileum heeft. Helaas zijn de feestelijkheden niet kunnen doorgaan zoals gepland. We hopen en bidden mee dat het in het najaar wel zo kan zijn. U bent diaken sinds 2007, haalde u daarnet aan. En sinds 2012 bent u dan in Assenbroek terechtgekomen. Ja, wat is eigenlijk de voorgeschiedenis? Hoe wist u dat u diaken wilde worden?
Weten is een groot woord, maar laten we zeggen dat ik gelovig, latent geloven was, laten we zeggen, dat ik... Dat kwam niet echt naar boven, maar ik voelde me wel gelovig. In feite kom ik uit een gezin, een socialistisch gezin. Dus mijn vader is vroeg gestorven, ik was toen 5 jaar. Maar een echte socialist. Mijn moeder daarentegen was toch wel, misschien wel mariaal gezind. In de zin dat ze veel bad. Ze bad tot Jezus en tot Maria. Ze was al geen kerkganger, dat niet. Maar... Ja, misschien heb ik het meer meegekregen van mijn moeder, dat geloof. Ik weet nog in de tijd toen ik examens deed, ja, dat was altijd de kaarsje branden van, allee jong, het gaat wel gaan. ook ze gingen veel lezen voor mij. En het lezen, dat bedoelt ze mee bidden natuurlijk. Bij ons lezen, dat is bidden. Hè. Dat is het woord voor bidden. Dus in die zin gaf mijn moeder wel een beetje ja, dat geloof door. Minim misschien, maar toch, ja. Toen ik 17, 18 jaar was, was ik in een TC-groepje. TC, toen voor mij onbekend, maar door te horen en zo, dat sprak mij wel aan. Ik ben toen voor de eerste keer in 1978 naar TC geweest, met een groep mensen van... Wij noemen dat de Vrijs, dat is een school in Brugge. En de Maricon, dat was... school van waar dat de zusters waren. En dus een gemengd groepje zo ging naar TZ. En daar heb ik eigenlijk, laten we zeggen, leren bidden. Ik moet even spreken. TZ heeft me heel erg gegrepen. En ben ook wel blijven gaan naar TZ. Niet regelmatig, onregelmatig zo. Toen ik getrouwd was ook met onze kinderen, hebben we daar naartoe geweest. Dus dat sprak ons allemaal wel een beetje aan. En mij vooral dan, mijn achterhoek ook, Marleen. Dus dat was ook een aanzet zo, ja. Toen we getrouwd waren, mijn achternoot en ik waren wel verbonden met de kerk. Catechese geven, vormscatechese en dergelijke. Lector zijn, ja. Dat was allemaal een beetje op een laag pitje. Maar op een bepaald moment, Roepingen Zondag 2002... Ja, Roeping Zondag 2002. Onze toenmalige deken, Johan Hoemare, gaf een homilie over roepingen. En Marleen en ik zaten naast elkaar in de kerk. En op hetzelfde moment keken we naar elkaar en we zeggen... Ja, dat is voor ons. Dat is het wat dat we willen. En dus ja, ook mijn echtgenote stond erachter om dat te doen... Ik vind het wel belangrijk dat je echtgenoten erachter staat. Dat ze dan mezelf de weg willen opgaan. In feite zijn we dan een diakenkoppel geworden. We zijn samen diaken, bij manier van spreken. Allee, wij gaan ervoor als koppel. En dus, in feite zijn we dan gestart met de opleiding in 2004. 1 april 2004. Dat is geen aprilgrap, want dat was effectief de datum grap gestart. En die opleiding duurde zo'n 4 jaar. Maar na 3 jaar ben ik een gewijd. Ja. Maar dus de opleiding toen... nu is dat een beetje anders. Maar de opleiding toen was dat met de... We waren toen met 5 kandidaten, diakens. Dat de opleiding te huize van gebeurde. Dus dat wil zeggen dat we om de 14 dagen naar een ander huis gingen. Voor de opleiding. Les kregen van een professor van het seminarie. Geert Morlejong was dat toen. En we kregen dus die opleiding. En 14 dagen nadien was er een soort verwerking van de les, bij manier van spreken. En dat duurde 4 jaar. Ja. Dus in die zin hebben we elkaar heel goed leren kennen, de mensen die toen met mij geweest zijn. Dat was een echt gechte groep, laten we zeggen. Ja. We kenden elkaar een beetje door en door, laten we zeggen. Dus dat was heel verrijkend, ja.
En is er nu nog contact met de diakens waarmee u samen gewijd bent dan?
Ja, zeker. Ook niet zo regelmatig, wel sporadisch, maar toch. We komen goed overeen. En ook, het is meer dan dat. Alleen bedoel, we komen ook samen met de groep diakens regelmatig. Toch een viertal keer per jaar. Dat is een retraite. Net na Aas Woensdag is er dan een viertal dagen retraite. We komen ook samen in recollecties en zo. Of een keer een feest. Nu eind augustus zou er hopelijk een feest zijn. Ieder jaar is het zo wel een beetje. Maar we komen dan samen met de groep diakens van Bisdom Brugge. En dan is... we zien dan elkaar een keer. We kunnen spreken en lachen. En het is wel een prettig samen zijn dan.
Ja. Ik kan me inbeelden dat de pastorale taken, het pastoraal dienstwerk waarbij jullie allemaal terechtgekomen zijn, wel heel verschillend is.
Ja, absoluut. Bijvoorbeeld, de een zit in het onderwijs en heeft les, maar is ook diaken in de parochie of in de pastorale eenheid of zo. Ik zelf ben bijvoorbeeld fulltime diaken. Ik had voor 2012 nog een profaan beroep, maar sedert 2012 dat kon ik niet meer combineren. Ben ik toen fulltime diaken geworden. Het zijn ook mensen die in een bank werken, bijvoorbeeld. Ja. Of ergens anders in een profaan beroep. En die dat wel kunnen combineren, zo. Diaken zijn in de parochie en het profane beroep.
Ja. Ja. En hoe zou u zelf de essentie van het diaconaat omschrijven? Want u zegt, op een bepaald moment luisterden we naar een homilie, mevrouw en ik. En we wisten meteen, dit is voor ons.
Ja.
Wat is dat dan precies? Of wat was dat dan precies?
Wel, voor mij persoonlijk is dat... de dienstbaarheid, ja. En ik denk dat als diaken kan je dat echt effectief doen. Dienstbaar zijn voor de mensen. Iedereen kan dat natuurlijk zijn, hè. Maar van mij uit is het vanuit het geloof, vanuit die blijde boodschap, vanuit het evangelie, probeer ik dienstbaar te zijn voor de mensen. Er zijn voor de mensen veel luisteren. En in het Maria-oord kan je dat inderdaad, ja. Mensen die dan een praatje komen doen en zo. En luisteren naar de mensen. Je ziet dat de mensen daar nood aan hebben. Niet voor hun zorgen, maar ook andere dingen gewoon. Ja, de mensen vertellen veel. Ik heb er nog meegemaakt, wel het vreemde. Je ziet dat je kruisje aan hebt en ze beginnen te vertellen. Hè. Ja, ik vind dat fantastisch dat de mensen dat kunnen doen of durven doen. Ik ben ook blij dat ik... dat kan doen. Allee, luisteren naar de mensen. Daarvan ben ik ook blij.
Ja. En u zegt, u heeft inderdaad een kruis rond uw hals. En is dat ook... opdat de mensen dan zien dat u eigenlijk toch aan God gewijd leven heeft, dat u een beetje een aanspreekpunt bent op die manier?
Ja, ik vind het belangrijk dat de mensen dat kunnen zien. Ja. Het hoeft niet misschien, maar toch, ik vind het belangrijk. En dat kruisje is voor mij ook heel speciaal, in de zin dat het... eigenlijk zit daar het kruisje in fantasie, als je het goed bekijkt. Je hebt een gewoon kruisje daar, in het zilver. En daarin zit een kruisje van fantasie, de duif, laten we zeggen. Maar het is open. Dus het kruisje, het beeldje van de duif, is eigenlijk een open ruimte. Je kunt er door kijken. Ik vind dat ook belangrijk. Je kijkt doorheen naar het hart, laten we zeggen, het hart van de diaken. Maar dat is niet zo bedoeld. Maar je kunt er door kijken, doorzichten, open zijn, laten we zeggen. En het heeft verband met mijn TC-ervaringen, dat alleszins. En misschien ook, het kruisje hangt aan een koordje. Gewoon een koord. Niet speciaal in zilver of goud of zo, maar een gewoon stoffen koordje. Dat vind ik ook belangrijk, de eenvoud.
U zei, in TC heb ik eigenlijk leren bidden. En hoe bedoelt u dan? Wat is er dan veranderd in uw gebedsleven, in uw manier van bidden?
Misschien heeft dat te maken met de stilte die er was. Dat je kon... Of die er nog altijd is. Hè. Ik zeg altijd in het verleden, maar het is er nog altijd. De stilte waarin dat je kan richten tot God. Ook het gezang, de TC-gezangen. Dat zijn liedjes die gewoon herhaald worden, in feite. En uiteindelijk kan je ze van buiten, zing je ze mee in je hart. Daarom niet luid, want ik kan niet zingen. dus maar, allez, je zingt ze mee en dat brengt je zo in een bepaalde sfeer, ja. En je ziet dat je met heel velen bent, want meestal ga je... ik doe toch in juli of augustus naar de zee, dan voor een weekje zo. En dan zie je heel veel jongeren die daar ook aanwezig zijn. En ik weet misschien een beetje anders uit, maar ik vind de stilte, 10 minuten of 15 minuten, dat je daar aan 7000 jongeren kan bieden. Die 7000 jongeren zijn ook stil, ongelooflijk. Dat vind ik... 7000 is misschien nog veel nu. Misschien zijn er maar 3 of 4000 meer tegenwoordig. Maar toch, die stilte, die jongeren kunnen er toen bewegen om aanwezig te zijn en te bidden. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
We gaan er dan ook nog even muzikaal tussenuit met een lied van TC, Behüte mich Gott.
En dan, heel goed.
ronden we dadelijk ons gesprek af na de muziek.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag wel eens in de studio diaken Erik de Roes te gast hebben. Hij is coördinator van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw in Verassenbroek. Een heiligdom dat dit jaar haar 300-jarige jubileum viert. We hebben het over de ontstaansgeschiedenis gehad van het heiligdom, over hoe Onze Lieve Vrouw daar vereerd wordt, maar ook over uw persoonlijk geloofsleven als diaken. En aan het einde zou ik ook nog enkele concrete geloofsvragen willen stellen aan u als diaken. Vragen die we ook aan priesters en andere mensen die hier komen stellen. Kortom, aan alle gelovigen die we hier te gast hebben. Wie is Jezus voor u?
Dat is geen simpele vraag. Hè? Wie is Jezus? Maar voor mij is dat eigenlijk een speciale man. Zo. Jezus ging rond en bemoedigde de mensen in feite. Hij was er voor andere mensen. Hij liet ze weer nieuwe dingen zien. Hè? Als ze vastgeroest waren in bepaalde zaken. Liet hij ze dingen zien. Hij liet ze ook opnieuw horen. Horen wat God te zeggen had. Oog hebben voor de mensen. Dat is het stukje waar ik het meeste belang aan hecht. Zo.
Ja.
En misschien een stukje evangelie die mij ook heel dierbaar is. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. Toevallig of niet, maar de glasramen in Verassenbroek is ook iets van de Emmausgangers. En waarom is dat belangrijk voor mij? Dat we zijn dat ik mevrouw beter leren kennen heb op zo'n Emmaustocht. We waren in een bezinning. Op een bezinningsweekend, in feite. Ik weet nog goed, dat was de 1e mei 1982. Hè, lang geleden. Emmaustocht. En we werden dus, de mensen die op bezinning daar waren, werden twee per twee gezonden om te praten zo met elkaar en dergelijke. En we gingen dus op die tocht. En blijkbaar hebben wij lang weggezeten, want we begonnen al ongerust te worden waar we zaten. Dus onze Emmaustocht is uiteindelijk uitgegroeid tot een huwelijk, bij manier van spreken. Niet bij manier van spreken, maar een huwelijk. En dat verhaal van de Emmausgangers is ons bijgebleven. En ook op ons huwelijk hebben we dat verhaal gebruikt als evangelieverhaal in het huwelijk. En ook op mijn wijding was dat het verhaal, de Emmausgangers, voor ons van belang worden. En we hebben nou afgesproken, als we ooit sterven, dat ook in de uitvaartdienst het Emmausverhaal zal klinken.
Ja. En wat treft u vooral in het Emmausverhaal?
Wel, dat zijn zo twee mensen. Hè? Ze komen terug van Jeruzalem, maar ze gaan naar Emmaus. En ze zijn aan het praten zo. En ze vertellen van wat er gebeurd is. Hoe jammer dat zo'n goede mens eigenlijk gestorven is, dan zijn vermoord hebben. En onderweg komt er een vreemdeling bij. Ja. En die vreemdeling luistert. Je vraagt eigenlijk waarover zijn jullie bezig. En je luistert naar wat ze te vertellen hebben, niet wetende dat. Hè. En je gaat mee met hen naar huis, naar Emmaus. En dat is ook een beetje speciaal. Eigenlijk zegt hij, ik ben weg. Hè. Maar ze vragen hem, kom mee met ons, gaan eten en zo. Had dat niet gebeurd geweest, ja, dat was heel dat Emmaus-verhaal er nooit gekomen. Maar ga mee, die vreemde man gaat mee. En dan, ze eten samen en op het moment van het breken van het brood herkennen ze hem als Jezus. En dat is zo'n fantastisch element, vind ik, in dat verhaal. Ze zien plots dat hij er is. Je is eigenlijk mee geweest met hen op tocht, dat kleine tochtje, maar toch. Je is mee geweest op tocht. Ze wisten dat niet, ze voelden dat niet. Maar op een bepaald moment, bij het breken van een brood, zien ze dat. En dat is ook, misschien weet je het verhaal van mensen, Jezus gaat mee met hen, nee, op tocht, ze zien dat niet. Maar op bepaalde punten in hun leven zien ze toch dat die Jezus er is. En ja, dat vind ik speciaal.
Jawel. En dan tot slot, u heeft dat al wel aangehaald, hoe Onze Lieve Vrouw altijd al indirect in uw leven aanwezig is geweest, dat u verschillende tekenen heeft gezien, om zo te zeggen. Maar wat is nu de plaats vandaag de dag van Onze Lieve Vrouw in uw leven, in uw geloofsleven?
Voor mij is dat ook... Maria is voor mij een moederfiguur. Ja. Waar dat je eigenlijk je zorgen kan aan vertellen, laten we zeggen. En zij luistert, zij neemt het op in haar hart. Zij is zacht aarde. Hè? Je voelt dan dat ze bij je is. Ja? En dat heb ik ergens ook wel nodig. Dat mijn vrouw niet naar me luistert, dat is wat anders. Maar ik bedoel, Maria als gelovig mens is inderdaad een speciaal element in mijn leven, ja.
En u ziet dat dat voor vele mensen zo het geval is, als
naar
zijn broek rondkijkt.
Ja, als ik rondkijk en de kerk binnen ga en zo, dan zie je de mensen vlug naar de kaarsbak lopen en een kaarsje kopen en dat laten branden en zo. En je ziet ze aandachtig bidden, hun verhaal, ook hun verhaal doen ten opzichte van Maria. En ook in de boeken, in het intentieboek, staat er heel veel. De mensen noteren daar hun wens, hun vraag, hun zorg, laten we zeggen. Ja.
Ja. Heel hartelijk dank, Diak en Erik, voor uw komst naar de studio, voor uw mooie getuigenis. We hopen en bieden mee dat er toch nog wat van het jubileumjaar zal overschieten.
Hopelijk,
om te vieren. Ik zal nog even, of u zal nog even voor de luisteraars de website herhalen van het Heiligdom, dat ze... informatie kunnen opzoeken en kunnen opvolgen of er bepaalde dingen in de toekomst zullen doorgaan dan. Hè?
Ja, in ieder geval wil ik u ook hartelijk danken voor de uitnodiging. Het was aangenaam om hier te zijn. Dus de website waarop het programma nog zal verschijnen is www.centrudo.net. Dus N-E-T op het einde, ja.
Daar kan men dan de vorderingen eigenlijk op volgen.
Hopelijk komen ze er nog. Hè?
Ja. We helpen, hopen. Hartelijk dank en altijd welkom natuurlijk, hè, bij Radio Maria.
Dank u wel.